Goed, goedemorgen allemaal. Ook ik wil u groeten in Jezus' naam. En Jacob heeft al verteld dat we met een aantal broeders van de week een soort conferentie hebben gehouden. En op een morgen werd ik vroeg wakker, want we beginnen altijd vroeg daar. En toen moest ik denken aan de tekst uit Psalm 119, waarmee de houdt de jonge man zijn pad zuiver en wij zingen altijd de jongeling. Dus dan hebben we mannen en vrouwen, als zij dat bewaart over hun komst uw woord. En begon de Heer te spreken door het woord en ik wil een klein beetje met jullie daarvan delen. Voordat we ook nog wat gaan zeggen over de doop. En misschien, ik heb het vanmorgen al gehoord geloof ik, hè, het openen van uw woord verspreidt licht. Dus laten we het woord van God openen en beginnen bij Psalm 1. Het is zo mooi dat het woord van God beschikbaar is voor iedereen tegenwoordig, zowel digitaal als op schrift. En welke vertaling u ook wilt lezen, alles is tot onze beschikking. Weertechniek. Nou, mijn stem is wel een klein beetje versleten. We hebben zoveel gezongen. Ja? Goed? Goed. We doen het ermee, Daan. Ja. Dan steek je vinger maar op, dan roep ik wel wat harder.
Ik moet de microfoon aanzetten, dat scheelt.
Dat meen je niet. Heb jij hem uitgezet, Jacco? Je hebt hem niet nodig. Goed zo? Ja? Oké. Okay. Nou. We lezen Psalm 1. Wat zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrouw. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet, in het boek, in de wil van God, in de wil van de Here. En zijn wet, zijn woord, zou ik willen zeggen, dag en nacht overdenkt. Zoals de Heer ook zei tegen Jozua. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, al wat hij onderneemt, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. En daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En ik wil vanmorgen aantonen dat het woord van God de waarheid is. En dat kan ook niet anders natuurlijk, want het woord is Jezus. Hij is het levende woord. Hij is God. En alles wat geworden is, is geworden door het woord. En ik wil u aantonen vanuit 2 Kronieken 14, dat het woord van God waar is en dat het woord van God werkelijkheid is. En dat is zo belangrijk, ook voor alle andere woorden die staan opgetekend in het woord, of het gaat over gerechtigheid, over oordelen, of over leven. Of wat we gehoord hebben uit Johannes 10. Het woord van God is onwankelbaar. Het is het woord van de Almachtige. Het is het woord van de Allerhoogste. Het is het woord van God. Ja, het is Jezus zelf. En hier in 2 Kronieken 14 vinden we een geschiedenis opgetekend van koning Asa. En we lezen vanaf vers 2. En Asa deed wat goed. Hij was koning van Juda, hè, het volk was net gesplitst, een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk na de dood van Salomo. En Asa was dus koning van Juda, Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Here. Ja, dat hebben we net gezien in Psalm 2, die twee wegen. Hij liep op de goede weg. En hij nam de vreemde altaar en de offerhoogte weg. Die hadden blijkbaar zijn voorouders daar gebouwd. En hij nam ze weg. En hij brak de gewijde stenen in stukken. Dus hij ging niet zitten te midden van de goddelozen. Hij ging niet zitten te midden van de goddeloosheid. Maar hij brak dat weg. Niet alleen uit zijn leven, maar uit het hele land. Kijk maar, hij hakte de gewijde palen om. En tegen Juda zei hij, tegen het volk, zei hij dat ze de Heere, de God van hun vaderen moesten zoeken. En dat zij de wet en het gebod moesten naleven. Dat ze gehoorzaam moesten zijn aan het woord van de Heere. En verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogte en de wierookaltaren weg. Het koninkrijk had rust onder hem. Dus we zien hier de zegen. Als hij doet wat God van hem vraagt, dan volgt hier de zegen. Dit staat vast in de geschiedenis. En verder nam hij... Nee, had rust onder hem. En vers 6. Vervolgens bouwde hij versterkte steden in Juda, omdat het land rust had. Er was in die jaren geen oorlog tegen hem, omdat de Heer hem rust gaf. Er rust de zegen van de Heer op ons. Al wat hij onderneemt gelukt, zegt Psalm 1. En Asa zei tegen Juda, laten we deze steden bouwen. Ze omringen met muren, torens, deuren en grendels, terwijl het land nog open voor ons ligt, want we hebben de Heere, onze God, gezocht. Wij hebben hem gezocht. Je zou kunnen zeggen, we hebben hem gediend. We hebben hem de eer gegeven. En hij heeft ons rust van rondom gegeven. En zo begonnen zij te bouwen en zij waren voorspoedig. Zo kan het ook in ons leven zijn. Kan in de gemeente zijn, dat we tijd van voorspoed hebben. Een tijd dat je proeft dat er heel veel zegen van de Heer is. Maar dan komt die dief uit Johannes 10. En dat zien we hier ook in de geschiedenis van Asa. En Asa die had een leger van 300.000 man uit Juda. Die grote schilden en speren droegen. En 280.000 man uit Benjamin die kleine schilden droegen. En de boogspanden. En dit waren allen strijdbare helden. Ik weet niet hoeveel wij soldaten wij in Nederland hebben, misschien dat Chris dat weet. Gisteren hebben we gezien, inmiddels waren we nog getuigen van een begrafenis van een militair, man van 53, die zomaar plotseling stierf. En hij werd begraven met militaire eer. Ja, wij denken dan natuurlijk als christenen, waar zal deze man zijn? Zal hij bij de Heere zijn, of zal hij voor eeuwig verloren gaan? Dat is belangrijker natuurlijk als met eer begraven worden. Maar deze Asa had dus een groot leger. Maar er kwam strijd. Asa had succes als het ware. Asa had zegen. Daar was wat te roven. En dan komt die dief. Die dief die gaat niet stelen als u niks heeft. Als u arm bent en jammerlijk en naakt en blind, zoals de schrift zegt, dan komt die dief niet om te roven, want dan bent u al kaal. Maar als je rijk gezegend wordt door de Heere, op het geestelijk terrein of op het materiële terrein, op welk terrein dan ook, dan komt die dief, dan komt die tegenstander en dan gaat hij roven. Dan gaat hij moorden, dan gaat hij stelen, dan gaat hij slachten, dan tracht hij te verdelgen. Want hij heeft natuurlijk zeker tegenover de Heere geen kans. En dan zie je die tegenstelling dat Christus is gekomen ons te geven leven en dat in overvloed. En dan mag u uw leven, of het leven van de gemeente, mag u naast het woord van God leggen. En dan komt u tot de conclusie, tot inzicht, want het opening van de woorden verspreidt licht. En dan laat het woord ons zien of dat we te maken hebben met de vijand. Het woord laat ons zien of we te maken hebben met de Heer. Het woord laat ons zien of dat wij ons moeten bekeren of wat er ook allemaal kan spelen in ons leven. Maar je ziet hier dat die vijand komt in vers 9. Zerach, de Kushiet, die trok tegen en uit met een leger van 1000 × 1000 man. Dat is 1 miljoen. En 300 strijdwagens. En hij kwam tot aan Mareza. Dus hij had dubbel zoveel soldaten, ruim dubbel zoveel soldaten als koning Asa. En toen trok Asa uit hem tegemoet en ze stelden zich op voor de strijd in het dal Zefata bij Mareza. En toen riep Asa tot de Heere zijn God. Asa vertrouwde niet op zijn leger. Hij vertrouwde niet op zijn 580.000 strijdbare mannen die gewapend waren voor de strijd met boog en schilden. Maar hij bad. Hij riep tot de Heere zijn God. En hij zei, Heere, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtigen. Asa besefte dat hij zelf geen kracht had. Hij had geen kracht in zichzelf om deze vijand te overwinnen. Zo is er ook in ons geen kracht om die vijand, die grote vijand van God, die grote tegenstander, die rondom ons is in de machten van de lucht, om die te overwinnen. Niet vanuit onszelf, alleen vanuit de Heere. En wat zegt Asa? Help ons Heer, dat is zo'n mooi gebed. En ik hoop dat wij daar ook iets uit kunnen leren. Help ons Heer, onze God, want wij steunen op u. Hij steunde niet op eigen kracht. Hij steunde niet op zijn leger, niet op zijn inzicht, niet op zijn intellect, niet op de natuurlijke gaven wat hij ontvangen had, op geen enkele wijze. Wij steunen op u. En hij spreekt dan ook namens het volk. Hij spreekt niet meer in de ik-vorm, maar in de wij-vorm. En dan zegt hij, en in uw naam zijn wij gekomen. Dus hij wist, wij zijn het volk van God. Wij zijn het volk van de Heere. Heere, wij zijn niet van onszelf, maar wij zijn van u. En Heere, uw naam is hiermee gemoeid. Heer, als wij de nederlaag leiden, dan leidt u als het ware de nederlaag. Heer, dan wordt uw naam schade toegebracht. Vandaag de dag zouden we kunnen denken aan de gemeente. Als de gemeente niet floreert, als de gemeente niet krachtig is, als de gemeente niet gezond is, als de gemeente de overwinning niet behaalt, dan leidt de naam van Jezus schade. Het gaat niet om u, het gaat niet om mij, maar de naam van de Heere leidt schade. En deze Asa die begreep dat. En dan zegt hij, in uw naam zijn wij gekomen. Zoals David Goliath tegemoet trad. Hij trad Goliath tegemoet in de naam van God. En hij trad hem ook tegemoet. En dat is ook wat Asa deed. Hij ging niet zitten, hij ging niet liggen. Maar Asa in vers 10 trok uit hem tegemoet. De vijand moet je altijd van voren in de ogen kijken. En die moet je aanpakken. En zodra als je vlucht denkt maar aan de wapenrusting van Efeze 6 die de Heer ons gegeven heeft als christenen, daar is geen bescherming voor uw rug. Al die wapens die de Heer ons geeft, die hij beschrijft in Efeze 6 vers 10 tot 20, die zijn geen rugdekking. En daarom is het voor een christen niet nodig, maar ook niet mogelijk om te vluchten. En een christen hoeft ook niet te vluchten als hij de vijand tegemoet treedt, niet in zijn eigen kracht, maar in de kracht van God. Als hij de vijand tegemoet treedt, als u, stel u vrede wordt geroofd, of uw blijdschap wordt geroofd, dan moet u de vijand tegemoet treden in de naam van de Heer Jezus Christus, in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En dan zegt Asa hier, wij zijn gekomen tegen deze troepenmacht, Heer. Maar hij zegt, u bent onze God. Psalm 91 zegt, hij is de Allerhoogste, hij is de Almachtige. Hij is de Heer, hij is de Kyrios, hij is de Yahweh, hij is de Groot, ik ben die ik ben. Hij is de Groot, ik zal zijn die ik zijn zal. En als u Christus mag kennen, dan is dit ook onze God. Dan is dat ook onze Heere. Dan is Christus ook onze Verlosser en onze Zaligmaker. Dan zal hij ons bevrijden. En dan zal hij ons niet alleen bevrijden, maar dan zal hij ons geven, leven en dat in overvloed. Dat mag ons leven kenmerken. Maar als we dat leven dan leven van overvloed, dan moeten we erop beducht zijn, net als bij Asa, dat de vijand kan komen. Eigenlijk zou ik willen zeggen, hij zal komen. Hij zal zeker komen. Zeker en vast zal hij trachten om de waarheid te roven, om uw rust te roven, om uw vrede te roven. Op welke wijze zal hij trachten om u te misleiden, om u te verdelgen, om uw schade toe te brengen. Waarmee hij schade toebrengt aan de naam van Christus. Waarmee hij schade toebrengt aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij zal trachten ons zo te benadelen dat wij niet meer bruikbaar zijn in het lichaam van de Heer Jezus. Hij zal trachten ons te pakken naar lichaam, naar ziel en geest om ons als het ware uit te schakelen. Om ons te overwinnen. Net als hier die Kuziet daarvoor kwam om Asa te overwinnen. Want die Kuziet is natuurlijk ook maar een middel in de hand van de tegenstander, van de boze. Maar Asa die bad en het trad de vijand tegemoet. U bent onze God. En dan zegt hij, laat geen sterveling tegen u iets kunnen doen. En wij leven gelukkig onder het nieuwe verbond. Wij hoeven die strijd niet meer te voeren met ons fysieke deel. En met een geweer. En of met de zwaard of met de speer of wat er ook allemaal zijn. Maar wij mogen de strijd geestelijk voeren. Op de wijze zoals de Heer Jezus ons dat geleerd heeft. Geen sterveling zal tegen u iets kunnen doen. Asa begreep hoe groot God was. Hij wist vanuit de geschiedenis dat hij alles geschapen heeft. Hij heeft alles gemaakt. Hij wist vanuit de geschiedenis hoe de Heere dat volk uit Egypte had geleid. Door de woestijn gebracht. En deze Asa, die bad en die vertrouwde op de Heere. Wat gebeurt er dan? Vers 12. Als wij ons bekeren, de Bijbel is daar zo helder over. Jacob heeft van de week nog gesproken uit 1 Samuel 7. Als wij ons bekeren, de Heere met ons gans hart dienen en hem vertrouwen, dan hoort de Heer naar onze gebeden, zoals Jezus ook zegt, wie bidt ontvangt. En wat zie je hier? Hier zie je de gebedsverhoring van de rechtvaardige. David zegt, als ik onrecht beoogd had in mijn hart, u zou niet hebben gehoord. Maar als wij gaan met een waarachtig hart, dan mogen we komen naar de Heer. Dan mogen we de berg des Heeren beklimmen, Psalm 24. Die rein is van hand en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt en wie zijn mond geen bedroggers. Die heeft het recht op de berg des Heeren te beklimmen, daar waar de Heer is. En dan zal hij naar ons horen. Lees maar de hele geschiedenis van Daniel, van zoveel mensen, zoveel voorbeelden. Van Mozes, van Paulus, zoveel voorbeelden staan er in het woord van God. Om te bewijzen dat het woord van God waar is. De Bijbel bewijst zichzelf. En dan zie je hier in vers 12, toen trof de Heere, dus niet Asa, niet zijn soldaten. Maar toen trof de Heere de Kushieten. Hoe de Heer het gedaan is, staat hier niet beschreven. Maar hij trof de Kushieten voor de ogen van Asa en voor de ogen van Juda. Zodat de Kushieten op de vlucht sloegen. Van Gideon wordt dat nauwkeurig beschreven. Die 300 man met die fakkels in die kruiken kapot slaan. En de mensen die schrikken. De vijand die schrikt. En dan slaan op de vlucht. En hier slaan ook de Kushieten op de vlucht. Als u gaat bidden, lieve broeders en zusters, dan is er één die sidderen. Dat is de tegenstander. U moet niet sidderen. Hij moet sidderen. En u moet niet vluchten. Hij moet vluchten. Ik hoop dat we begrijpen dat de overwinning ons deel is in de naam van de Heer. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. We moeten niet gaan liggen. We moeten niet achterover gaan leunen. We moeten de vijand tegemoet treden. Wat uw vijand ook is. Wie ook uw vijand is, we moeten hem tegemoet treden in de naam van de Heer. Niet met fysieke kracht. Maar door het woord en door de Heilige Geest in het gebed gaan naar de Heer. En we doen Asa dan achtervolgd en met het volk. Dat bij hem was tot aan Gerar. En dan vielen er zoveel van de Kushieten dat er voor hen geen ervatting van de strijd mogelijk was. Want kijk, zij werden vermorzeld voor het aangezicht van de Heer. Denk op Psalm 1. De goddelozen houden geen stand voor God. Zeker niet in het gericht. De goddelozen houden geen stand. En hier zien we de bewijs hoe dat God had zijn woord als het ware waar maakt. Eigenlijk hoeft God zijn woord niet waar te maken, want dat woord is al uitgegaan van hem. En dat woord doet zijn kracht. In dat woord is leven. Wat Jezus zegt, in het woord is leven. En ze worden vermorzeld voor het aangezicht van de Heer en voor zijn leger. Dan komt dat leger wel. Dan komen die mannen wel in actie. Dan zijn wij wel belangrijk als het ware. Maar de Heer geeft de overwinning. Zo krijgt hij ook de Heer. En men behaalde een zeer grote buit. En ze versloegen alle steden rondom Gera, want grote vrees voor de Heer kwam over hen. Dan wordt die naam van de Heer verheerlijkt. En ze plunderen al de steden, omdat ze zich daarin veel buit bevond. Verder sloegen zij de tenten van de veehouders neer en voerden in grote hoeveelheden de kleinvee en kamelen gevangenen weg. En toen, keerden zij naar Jeruzalem terug. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan gaan we naar de situatie van vandaag. En dan gaan we kijken wat de Heer ook te zeggen heeft in het Nieuwe Testament. Ook over de doop, en daar willen we toch een paar woorden over zeggen. En het eerste waar ik eraan moest denken, dat is Markus 16. En dan gaan we nog even naar Romeinen 6. Het is goed om bezig te zijn met het woord. Laten we maar een beetje bladeren en opzoeken. Bezig te zijn om het woord van God en daarin thuis te raken. Dan kan de Heer dat gebruiken. En dan zegt de Heer in Markus 16, vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De andere vertaling zegt, zal behouden worden. En 1 Petrus 3, vers 21 spreekt er ook over. Want het gaat niet over dat u behouden wordt voor de hel. Dat bedoelt de schrift niet, kijk maar. Want wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Wij worden gered door ons geloof, als het ware, door het bloed van het lam. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof. Maar we worden wel door de doop zalig, we worden door de doop gelukkig, we worden door de doop met Christus bekleed en worden door de doop gered van deze tegenwoordige wereld. 1 Petrus 3 vers 21. Zoals Noach vroeger door de ark gered werd van de toenmalige wereld, zo worden wij nu door de doop gered van de tegenwoordige wereld. Laten we lezen in de Romeinen 6. Hebben we dat allemaal? Vers Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Deze Romeinen die waren gedoopt. En die hebben blijkbaar niet helemaal begrepen wat de betekenis van de doop was. En dan gaat Paulus dat uitleggen aan deze Romeinen in deze brief. En wij worden daar natuurlijk enorm door gezegend. Maar wij kunnen in het woord nazoeken wat de betekenis is van die doop. En velen van ons hebben dat allemaal al doorzocht voordat ze tot die keuze komen. Voordat ze komen tot deze daad van gehoorzaamheid. En dan zegt het woord, hier door middel van Paulus, geïnspireerd natuurlijk door de Heilige Geest, zullen we in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nee, dat zegt hij volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn? En het is goed om goed te letten op de schrift. De schrift zegt niet de zonde is dood. De zonde is nog springlevend. Maar wij zijn aan die zonde gestorven. Dat betekent dat die zonde ons niet langer kan overheersen. Dat wij niet langer slaaf zijn van de zonde. En ik zou vanmorgen een appel willen doen. Ik zou vanmorgen een oproep willen doen aan ons allemaal. Om er vanaf nu het woord te geloven. En is wat minder te geloven, mag ik het zo vanmorgen eens zeggen. In wat wij menen te zien met onze natuurlijke ogen en oren. Ik hoor zo vaak van mensen dat wat ze voor ogen zien, dat is hun realiteit. Er is een realiteit die hoger is. Er is een realiteit die hoger is als onze subjectieve ervaring. Dat is het objectieve woord van God. En als we dat woord gaan geloven, dan gaat dat woord ook zijn kracht doen in ons leven. Dan gaat het tot stand brengen, daartoe, waartoe Jezus het heeft gezonden. Waartoe de Vader Jezus heeft gezonden. Kijk wat hier vers 3 zegt. Of weet u niet, dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn doop gedoopt zijn. Zoals we met de doop ondergaan in het water, zo gaan we onder in de dood van Christus. Of u het nu begrijpt of niet, dit is de werkelijkheid. Of u het nu verstaat of niet, dit is de waarheid. Of u het nu gelooft of niet, dit is de waarheid, want dit is het woord van God. Dit is wat de Heere zelf zegt. En daar moeten wij aan vasthouden. Kijk maar aan die jongeling, hij moet zijn weg richten naar het woord van God. Naar de instellingen van God. Denk wat de Heere zegt tegen Jozua. Dat hij zijn wet, zijn woord dag en nacht moet overpeinzen. Hij moet sterk zijn, hij moet moedig zijn, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij, dan zult u op uw wegen voorspoedig zijn. Telkens weer komt dat terug in het woord van God. In Psalm 1, we hebben het gezien, praktisch in 2 Kronieken 14. Maar zo geldt het ook hier in het Nieuwe Testament. Gedoopt in de dood van Christus, dus net zo zeker als Christus gestorven is, zijn wij dan met hem gestorven. Alleen nog niet ons fysieke deel. Ons fysieke deel, daar mogen nog in zijn. Maar het gaat hier over. Dat wij net zo zeker als Christus gestorven is, dat wij gestorven zijn. Dat zullen we dadelijk nog zien in de volgende verzen die komen. En dan zegt de schrift hier, wij zijn dan met hem begraven. Nou, wij weten, als iemand begraven is, dan is hij onzichtbaar. En dus voor vele christenen is dat een moeilijke tijd. Als ze niet meer zichtbaar zijn. Als ze niet meer de eer krijgen. En niet meer de waardering. Dat er geen waardering meer is voor de ijdelheid. Of voor uw postuur. Of voor uw natuurlijke gaven. Of voor uw voorkomen. Of voor uw aantrekkelijkheid. Wat het allemaal zijn mag. Al dat hoort bij het oude leven. Al wat hoort bij het leven van Adam. Al wat hoort bij het leven wat u geleefd heeft voordat u komt tot de dood. Dat geldt ook voor Koba en Els. Dat gaat onder in de dood van Christus. En dan word je daar, dat is natuurlijk logisch, dat is het gevolg, dan word je daar ook van bevrijd. Dan word je daarvan verlost. Wij zijn dan met hem begraven door de doop en de dood, opdat evenals Christus, en dat is natuurlijk het mooiste, je blijft niet in die dood, Christus bleef niet in het graf, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. We reden gisteren naar huis met een paar broeders, ik zeg, waar moet ik het over hebben morgen? Dan zegt één broeder, praat maar eens over dat nieuwe leven. Ja, dat staat hier. Dus, Christus is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Als Christus in het graf had gebleven, dan had Satan de eer gekregen, want hij had de macht over de dood. Maar Christus stond op uit de dood. En daaruit bleek, Uit deze realiteit, uit deze werkelijkheid, dat God de macht had over de dood. Dat de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, zegt Efeze 1, die nu ook in ons is. Door de kracht van God, door de kracht van de Heilige Geest, is Christus opgestaan uit de dood. Dus de dood heeft niet meer het laatste woord. Niet voor Christus, maar ook niet voor u en ook niet voor mij. Betekent dat dat we dan niet meer sterven fysiek? Ja, maar niet voor de tijd daar is. Ik had er vrijdagavond een paar woorden over gesproken. We hebben daar ook gepreekt, Jacco en ik. En gisteren getuigde die broeder waar Jacco even al refereerde. En hij zei, ik was in een situatie. Hij zei, ik was de dood nabij. De machten van de hel omringden mij. En toen sprak de Heer. Hij zegt, leg je hand op mijn woord. Hij had zo zijn Bijbeltje. Leg je hand op mijn woord. En vergeet alles wat achter je is. Vergeet alles wat je meegemaakt hebt. Die man heeft behoorlijk wat meegemaakt. Hij zegt, en dat heb ik gedaan. En de Heer heeft hem opgericht. En sommige mensen bezwijken voor de tijd die God in gedachten heeft. We weten natuurlijk ook dat sommige mensen zelfs hun einde aan hun eigen leven maken. Maar het is Gods bedoeling voor elke christen dat hij de jaren en de dagen zal volmaken die God voor hem in bestemming heeft. En dat die grote moordenaar waar Johannes 10 over spreekt, dat hij niet de kans ziet om u of mij of andere broeders en zusters het leven te benemen, om het leven te bekorten. Wij moeten onze dagen volmaken. En als daar die vijand komt, dan mag u ook deze vijand tegemoet treden. Dan mag u hem verslaan in de naam van Christus. Houd u vast, lieve mensen, lieve broeders en zussen, aan het woord van God. En als u nog geen deel hebt hieraan, dan zou ik zeggen, haast u, bekeert u en laat u dopen, zoals Petrus dat zegt in Handelingen 2. Dus wij krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus. Dat is Gods bedoeling geweest. Dat is Gods plan in dit nieuwe verbond waarin wij leven. En dan krijgen we dat nieuw leven. Opdat ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dan gaan veel christenen, die gaan daar een beetje mank. Die willen dat nieuwe leven, leven vanuit hun oude leven. Die proberen met hun verstand, die proberen zelfs met hun hart. Ze doen verschrikkelijk hun best. Om dat nieuwe leven te leven. Maar dan proberen ze te leven vanuit die oude Adam. Maar vanuit die oude Adam kun je niet meer leven. Want die is gestorven met Christus. Die is gekruisigd met Christus. Zegt vers 6 hier. Die heeft geen kracht meer. Om dat nieuwe leven te leven. Ja, wat meer is dat nieuwe leven heeft hij nooit kunnen leven. Want hij was buiten Christus. Hij was buiten de zaligmaker. Hij was buiten de verlosser. Hij had de kracht van God niet om dat nieuwe leven te leven. Maar nu, als we deel hebben gekregen aan Christus en ons oude leven, mogen we weten dat we met Christus gekruisigd zijn, tot bekering gekomen zijn, tot geloof, tot wedergeboorte. Als we wederom geboren zijn, dan hebben we een nieuw leven ontvangen. En dat nieuwe leven, dat is 100% anders dan dat oude leven. Want in dat oude leven leefde u voor uzelf. En in dat nieuwe leven leeft u voor de Heer. En in het oude leven kon u niks goeds voortbrengen. Maar in het nieuwe leven brengt u alleen maar goede vruchten voort. Vruchten voor God. Vruchten voor de heerlijkheid. In het oude leven had u een hekel. Soms zelfs aan uw vader. In het nieuwe leven gaat u van uw vader houden. In het oude leven had u vijanden. In het nieuwe leven gaat u voor uw vijanden bidden. Niet omdat u zo geweldig uw best doet. Maar omdat u aan een nieuw leven deel hebt gekregen, omdat dat nieuwe leven in u is gekomen. In dat oude leven had u geen verlangen, misschien om te bidden. In het nieuwe leven dan wil u graag bidden, zeker als je mag bidden voor anderen. In het oude leven had je geen besef dat je God mag dienen. In het nieuwe leven, als je gaat beseffen dat je de Heere mag dienen. In het oude leven, toen u nog leefde voor uzelf. Dit is zo armetierig. Het is zo zinloos. Efeze 2 spreekt erover. We hebben allemaal erin gewandeld. Zinloos. In de ijdelheid van hun denken. En dat was allemaal voor het tijdelijke. Voor het hier, voor het nu. We hadden geen toekomst. Maar het nieuwe leven, dat heeft toekomst. Want het nieuwe leven, dat is goddelijk leven. Dat is eeuwig leven. Je krijgt deel aan de eeuwige Zoon van God. Nou, en dat leven, dat gaat zich meer en meer in ons openbaren. Dat staat er niet in één dag. Dat staat er ook niet in een week. Dat staat er ook niet in een maand. Daarom moeten we ook onszelf en anderen de tijd daarvoor geven. En God werkt dat uit. Maar als wij deel hebben gekregen aan dat nieuwe leven, dan zal dat nieuwe leven gestalte krijgen in u en in mij als wij gehoorzaam blijven aan het woord van God. We moeten altijd in Christus blijven. Dat staat ook in het woord. We moeten gehoorzamen. En kijk dan vers 5. Als wij met hem één plant zijn geworden. Nou, als je een wijnstok hebt en een rank, waar Johannes 15 over spreekt, dan is die rank die is van hetzelfde hout als die wijnstok. Dat is toch logisch, want die rank die komt voort uit die wijnstok. En dan gaat er dat nieuwe leven, dat leven wat uit die wijnstok komt, dat komt ook in de rank. Dat doet die rank niet. Dat doet die wijnstok, die drukt als het ware door de opwaartse druk, drukt die zijn leven in die cellen. Het enige wat Jezus van ons vraagt is dat wij erin blijven. Dat we in zijn woord blijven. Dat we in zijn geboden blijven, in zijn liefde. Dat we waren het contact met hem niet verliezen. Dat we de gemeenschap met hem zoeken. En als we in ellende zitten, zoals Aza, dan we gewoon roepen, Heer, help mij. Heer, ik snap het niet. Help mij. Heer, laat het me zien. Heer, ik zie het niet. Heer, open mijn ogen. Heer, ik heb niet de kracht. Heer, geef mij uw kracht. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Dat is het nieuwe leven wat op hem vertrouwt. Eén plant geworden. Eén plant geworden met de Zoon van God. Dat is Gods plan. Dat wij delen in die heerlijkheid. Dus Gods plan. Dat het leven en overvloed, dat Christus dat aan ons kan geven. Nou, dat kan hij ons als het ware niet geven als wij van de weg afdwalen. Dat kan hij ons niet geven als wij gaan zitten in de kring van de spotters. Dan worden we besmeurd. Dat kan hij ons niet geven als wij in ongerechtigheid wandelen. Als we als het ware in dat oude leven blijven wandelen. Dat kan hij ons geven, dat wil hij ons geven. Als we verenigd zijn met hem, zoals 1 Korinthe 6 vers 17 dat zegt. Wie zich aan de Heere hecht is één geest met hem. Of wie zich met de Heere verenigt die is één geest met hem. Dit is geen leven meer vanuit fysieke kracht. Dit is het leven vanuit Gods kracht. Dit is niet meer het leven vanuit uw eigen visie. Maar het is het leven vanuit Gods visie. Dit is niet meer het leven waarin u leeft naar uw eigen gedachten. Dit is het leven waarin u zoekt naar Gods gedachten. Dit is het leven dat je verlangt, als Paulus zegt, wij hebben de gedachten, de gezindheid van Christus. Dat is het, Heere, geef mij ook uw gedachten. Heere, breek elke redenering af die ingaat tegen uw woord. Heere, elke vorm van twijfel, Heere, wil het belijden voor u, maar dat wij gelovig zullen worden. Dat wij zullen worden zoals hij dat bedoeld heeft. De heerlijkheid van de Vader, bedenk hoe groot de heerlijkheid van God is. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Hij is heiligheid, hij is reinheid, hij is waarheid, hij is de Almachtige, hij heeft de kracht. Hij blijft natuurlijk God, maar je krijgt deel aan die heerlijkheid. Ook als we, van de week hebben we nog nagedacht op Psalm 91, als wij in zijn nabijheid zijn, als we zijn schaduw zoeken, als wij zijn bescherming zoeken, als wij rusten onder zijn vleugelen. Maar broeders, zusters, wees alert. Jezus zegt, waak dan bid. Die vijand God rond, zegt Petrus, als een briesende leeuw. Om u als het ware te vernietigen, om u om te brengen. En daar zie je die tegenstelling van Johannes 10. De een is gekomen om te roven, te moorden, te stelen, te slachten, te verdelgen. Maar die andere, Christus, is gekomen om u te geven leven. En dat in overvloed. Als u de overvloed mist, dan zegt u, Heere, waarom mis ik de overvloed? En dan wil de Heer u helpen door uw woord en door de Heilige Geest. En als je er alleen niet uitkomt, dan mag je ook nog de steun zoeken van broeders of zusters. Dat we met elkaar zoeken naar de oorzaak. Heere, waarom komt die heerlijkheid van u? Waarom openbaart die zich niet in mijn leven? Heere, waarom ben ik mijn blijdschap kwijt? Heere, waar blijft de liefde, de vrede? Het geloof waar de Heer allemaal over spreekt als vrucht van de Heilige Geest. Eén plant geworden met hem. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Daar hebben we het net over gehad. Dan zullen wij ook hem gelijk zijn in zijn opstanding. En velen willen wel graag dat leven van de Heer hebben, maar zijn niet bereid om hun oude leven echt te verloochenen. En dat is denk ik onze grootste strijd. Het zelfleven. Afstand doen van het zelfleven. Afstand doen van je eigen verstand. Afstand doen van je eigen oplossingen. Afstand doen van je eigen liefdes. Afstand doen van je eigen ding wat je zoekt en wat je fijn vindt en wat je heerlijk vindt. Je moet iets inleveren. Je moet het investeren, zwaar, in het koninkrijk van God. Heere, dat oude leven. Ik kan het ook niet meer leven, want de kracht is eruit. Maar ik wil dat nieuwe leven, Heere, leven. En dat wil ik God heel graag geven. En kijk maar in vers 6, dit weten wij toch, zegt Paulus. Weten. Dit is niet een misschien. Dit is niet een onzekerheid. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, dat is een voldongen feit. Dat is geschied toen Christus gekruisigd werd op Golgotha. Circa 2000 jaar terug is elke gelovige met hem gekruisigd. Waarom? Omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus u leeft niet meer. Als je begraven bent, je gaat dat nieuwe leven leven, dan gaan je leden, je lichaam, de begeerte van je lichaam niet meer de overhand hebben. De zonde die woont in het vlees, die probeert het vlees te gebruiken om u te verleiden tot zonde. Waardoor je de wet overtreedt en je gevangen wordt als het ware. Maar dan zegt Paulus hier, dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. En zelfs als Romeinen 8 dat zegt, dat de Heilige Geest gekomen is om ons sterfelijk lichaam, als het ware, levend te maken. God is een God die u, die ons op het oog heeft. Onze geest, onze ziel, maar ook ons lichaam. De gehele mens, zoals hij ons geschapen heeft, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. God heeft een bedoeling met uw geest, met uw ziel, maar ook met uw lichaam. Want wij wandelen toch rond in dat lichaam, wat nu een tempel is geworden van de Heilige Geest. En dat lichaam is ook niet meer van uzelf. Nou, als je dat gaat beseffen, dan zeg je, prijs de Heer. Heer, dan heb ik die last ook niet meer. Heer, dan heb ik die verantwoordelijkheid ook niet meer. Heer, maar nou is het voor u. En wilt u dan zorgen, Heer, dat mijn lichaam sterk is en dat het gezond is, dat zodat ik dienstbaar kan zijn aan u. Niet aan de tegenstander, niet een slaaf van de zonde, maar dienstbaar aan de Heer Jezus Christus. Daarom ligt er een grote rijkdom in het woord. Daarom ligt er ook een grote schat in Romeinen 6, 7 en 8. En daarom ligt er ook zo'n geweldige grote waarde aan de doop in Christus. Om gelijkvormig te worden, niet alleen aan zijn dood, maar ook met hem opstaan in dat nieuwe leven, bekleed worden. Zoals Galaten 3, vers 27 dat zegt. Had er pas nog een jonge zuster die getuigde, ja, toen ik tot geloof kwam, heb ik daar niet zoveel van gemerkt. Maar toen ik na mijn doop, toen is dat nieuwe leven pas doorgebroken. En sindsdien ervaar ik ook in mijn persoonlijk leven dat ik wederom geboren ben en de Heere mag dienen. Laten we, lieve broeders en zusters, ons openstellen op deze dag voor het woord van God. En mocht u nog geen deel hebben aan Christus, kom dan tot berouw, kom tot bekering. Geloof het woord van God en de Heere wil u redden. Hij wil geven leven en overvloed. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar hij wil dat alle komen tot erkentenis van de waarheid. Amen. Laten we kort bidden. Hemelse Vader, wij prijzen uw grootheid en we roemen uw naam. We danken u, Heer, voor de heerlijkheid die er is in Christus Jezus onze Heer. En Vader, dat u ons zo lief hebt gehad, dat u uw eigen Zoon heeft gestuurd. Heer, dat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank u, Vader, dat het uw verlangen is om uw heerlijkheid via de Zoon aan ons mee te delen. Door uw woord en door uw Heilige Geest. En Vader, wij danken u voor het nieuwe leven. Heer, waaraan wij deel mogen hebben. En Heer, werk in het hart van een iedere God hieraan nog geen deel heeft, zodat alle zullen komen tot erkentenis van de waarheid. En dat we samen in volle vreugde en liefde en eenheid de Heer mogen prijzen, de Heer mogen dienen en dat uw naam verheerlijkt wordt. Dank u, Heer, dat uw woord zo helder is, zo duidelijk, dat we ook gezien hebben in de geschiedenis van 2 Kronieken 14 bij Asa, hoe uw woord waarheid is en werkelijkheid. En dat geldt voor elk woord wat uit de mond des Heeren uitgaat. Heer, wij aanbidden u. Wij prijzen uw naam. En Heer, zegen ook het verder van deze dienst, ook de doop en alles wat er aankomt. In Jezus' naam. Amen.